Vandaag is een bijzondere dag voor ons als gemeente, dat we na de dienst lekker samen bij elkaar mogen zijn en genieten van een heleboel dingen die ieder van u op uw tijd, op uw plaats, zeg maar, lekker bereid heeft. En ik heb me helemaal daarvoor klaargemaakt. Dat is een belangrijk iets. Nou, als gemeente moet ik toch dit mededelen voordat we gaan naar de boodschap van vandaag. Ik kreeg een app, terwijl ik in de kerk stond, van zuster Lydia, dat ze helaas niet in ons midden zal zijn, want zij moest met heel veel spoed gaan naar een jongere broer die een infarct heeft gehad. En ik weet niet hoe dat er verder eruit ziet, maar dus ze kan absoluut niet in ons midden zijn. En als ik het goed zeg, is ze volgende week ook niet meer in Nederland, want dan gaat ze voor een paar maanden naar Suriname. En ik heb haar in ieder geval sterkte gewenst en we zullen voor haar broer bidden. Ik denk dat dat wel goed is. En haar toch een goede vakantie toewensen. Rest ons dat wij dan met elkaar deze middag in Gods handen mogen leggen. En alles wat we mogen doen, dat Hij dat mag gaan leiden. Nou, we gaan naar het woord van God. En dat doen we in het evangelie van Matteüs. Matteüs hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5, en dan gaan we naar vers 13. Dit zijn de woorden van de Heere Jezus. Gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld, een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard. En zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Jezus zegt, laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Laten we hem een zegen vragen. Hemelse Vader, we danken u voor uw woord, we danken u voor genade en uw goedheid. En deze middag leg ik alles, Heere, in uw machtige handen. En ik vraag u dat u het overneemt, Heer. Spreek deze dag door uw woord tot ons. Leid ons, Heere, deze dag. Opdat wij uw hart beter, Heere, gaan begrijpen. Kom tot uw doel. Want we hebben u nodig, Heere. En we weten, Heere, dat u in ons, Heere, zoveel wilt doen. Ik dank u en prijs u, o Heere, in uw grote en uw machtige naam. In Jezus' naam. Amen. Bekend van Jezus was dat hij op een bijzondere manier predikte. Hij gaf gewoon voorbeelden. En die voorbeelden die waren gewoon dagelijkse dingen waar de mensen mee bezig waren. En ik denk dat dat ook goed was. Omdat in die dagen toch heel veel mensen het woord van God niet goed begrepen ook. Misschien lazen de meeste van die mensen ook niet hun Torah. Dus ja, er was nodig dat er iemand zou komen naar deze wereld om het woord van God duidelijker te maken. En ik kan zeggen dat Jezus zijn onderwijs was altijd wel heel erg duidelijk. En dat wil hij, denk ik, vandaag ook in ons midden doen. Ook als ik alleen maar denk aan deze boodschap. Dat de Heere Jezus eigenlijk zegt. En hij begint in vers 13, dat hij zegt, gij zijt het zout der aarde. Allemaal mensen hier zo, u bent het zout der aarde. Geloof je dat? Sommige mensen denken van, ja, ik wil geen zout zijn. Maar, het is wel belangrijk. Gij zijt het zout der aarde. En we gaan daar naartoe, we gaan kijken wat Jezus daar eigenlijk allemaal mee eigenlijk toch wel bedoelt. Hij zegt, indien ja, het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Heeft zout kracht? We gaan zien als zout kracht heeft. Jezus zegt, als het zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Dan zegt hij, het deugt nergens meer voor. Dan om weggeworpen en door de mensen vertreden, vertrapt te worden. En dan gaat Jezus een uitleg daarover toch wel geven in zijn preek. Dus een ieder van ons die Jezus Christus als Heer, als persoonlijke verlosser heeft aangenomen. En die ook het onderwijs van Jezus tot zich neemt, die erkent zijn leer, die zal hierin kunnen functioneren. Want ons functioneren hier op aarde vergelijkt Jezus met zout. En waarom doet hij dat? En zijn bedoeling is dat hij hiermee ons duidelijk wil maken, als we kijken naar de twee meest algemene toepassingen van zout, dan wil hij ons daarmee duidelijk maken wat we eigenlijk zijn in deze wereld. We gaan met het eerste beginnen. In de eerste plaats, als we aan zout denken, dan moeten we dan gelijk zeggen dat zout een smaakmaker is. Als je er niet zo over hebt nagedacht, zout is een smaakmaker. Voedsel waar weinig smaak aan zit, wordt smakelijk gemaakt door er wat zout aan toe te voegen. Smaakt alle zout hetzelfde? Rob zou zeggen, we gaan door tot 6 uur. Nee, maar ik niet. Ik ga eten. Nee, alle zout smaakt niet hetzelfde. Nee, echt niet. Je hebt alle soorten zout. En ja, één is zeezout, de andere is weer verder geraffineerd. En ja, er zit toch wel verschil in smaak. Maar voedsel, en ik weet niet wat de mensen vandaag allemaal klaargemaakt hebben, maar voedsel waar geen zout in zit, dat leer ik hieruit, is smakeloos. Dus als ik vanmiddag eet en ik proef geen zout, heb ik een probleem. Ik heb me helemaal erop voorbereid. En dan moet ik naar huis gaan om zout te halen, om terug te komen, om dat toch eigenlijk te gaan spijzen. Men voegt daar zout aan toe. We kijken even in Job 6 en vers 6. En dan staat er toch een prachtige opmerking daar. Zo, we lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En dan zegt Job, eet men flauwe voedsel zonder zout, zit er smaak aan het wit van een ei? Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Maar Job zegt, zit er smaak aan het wit van een ei? En er zijn mensen hier zo die bekend zijn met de keuken, die schudden. Nana, geen dingen. Nou, het onderwijs van Jezus is toch simpel. We kunnen toch heel makkelijk met die dingen omgaan. In de herziene Statenvertaling staat er geschreven, wordt het smakeloze gegeten zonder zout. Nou, dat is nogal wat. Nee, ik ga het niet eten. Belangrijk ingrediënt is zout. Als ik thuis bij ons thuis kijk, dan heb ik elke dag, als ik dat open en bloot doe, heb ik een opmerking. Want als ik mijn eten ga opscheppen, zoek ik ook nog iets anders erbij, om dat er overheen te strooien. Je moet kunnen zonder zout. En ik kan niet zonder zout. Ik heb zout nodig. Ik heb zout nodig. Maar te veel zout is ook niet goed. Want dan krijg je andere problemen. Maar ik zorg ervoor. Daarom heb ik gisteren, omdat ik al toch een tijd een hele pak heb met zout, dat niet uit de zee komt, maar die komt uit een grot. Maar schijnbaar heb je daar ook zout. Ik weet niet hoe het daar terecht gekomen is, maar het zijn hele grote korrels. En dan wordt het lastiger om je eten daarmee te zouten. Dus wat heb ik gisteren gedaan? Ik heb zo'n zoutvermaler heb ik gekocht. Ik had er al eentje. En twee had ik er zelf, peper en zout. Maar geen van beide deden het. Ik heb batterij veranderd, maar ze bleven het niet doen. En ik werd er op een gegeven moment zo gestoord van dat ik dacht, ik ga naar het winkelcentrum. Ik ga een ander kopen, want dit gaan we niet doen. Dus ik heb er een ander gekocht. En ik heb gedacht van, misschien ligt het aan die batterijen, misschien ligt het aan mij. En toen drukte ik op die knop en ik kreeg een openbaring van je welste. Er kwam zout uit, fijn gemalen. Zout is belangrijk. Maar te veel, nogmaals, is niet goed. Je kan er hoge bloeddruk en weet ik veel allemaal van gaan krijgen. Ja, de aanwezigheid van zout maakt het verschil uit. En als we kijken wat Jezus eigenlijk hierin meegeeft, dan geeft hij ons erin mee dat onze functie, en daarom zegt hij dat, maar niet dat Jezus zo gek was op zout eten, ik weet het niet, dat staat er eigenlijk niet, maar onze functie, want dat is wat hij eigenlijk wil aangeven, hier in deze wereld is om smaak te geven aan deze aarde. God wil dat we smaak geven aan de aarde. En zodat er iemand is die ervan geniet. En wie denk je die ervan geniet? De smaak van de aarde. Allemaal moeilijke vragen. We zijn nog niet bij het eten gekomen. Dus er kan nog snel even zout erbij gedaan worden. Er is maar één persoon die ervan geniet. De Vader. Daarom zegt Jezus het. Want God wil genieten van deze aarde. En daarom is het de bedoeling dat wij smaak gaan geven aan deze aarde. Maak daarom onze aanwezigheid hier op aarde. Zorgt ervoor dat deze wereld waarin we leven acceptabel is voor God. En zonder ons zou er op de aarde niets zijn dat de wereld acceptabel maakt voor onze Vader. Maar omdat wij hier zijn, misschien heb je er nog nooit zo over nagedacht, maar omdat wij hier zijn, blijft God met deze aarde bezig in liefde en in genade. Want eigenlijk dit principe welke Jezus hier aanhaalt, waar hij over spreekt, gij zijt het zout der aarde, wordt heel goed geïllustreerd in het verhaal van Abraham hier in deze wereld. We gaan even kijken wat daarin staat opgetekend. Dan gaan we daarvoor naar Genesis 18. Genesis 18. God bezoekt Abraham op een bepaald moment en hij is helemaal uit de hemel nedergedaald om te gaan kijken wat er eigenlijk op de plaats Sodom eigenlijk aan de hand is. Maar hij bezoekt eerst Abraham. Dat is wel eigenlijk wel mooi. En, nou, laten we even een paar versen daaruit lezen. Dan komen we dan een stukje verder. Genesis 18. Dan zie je dat daarop getekend staat. De Heere verscheen. Ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling. Maar je mag hem gewoon hier volgen. Het is heel goed te volgen. De Heere verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heets van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei, Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen, zei Abraham. En dan verwacht u dat Abraham eten gaat maken met zout erin. Nee, dat is niet wat er gebeurt. God is daar. En dan gaan we een klein sprongetje maken. Dan zie je dat God zich vermaakt daar. Hij kan zijn voeten wassen. Hij verzorgt die mensen die bij hem gekomen zijn. En dan zegt de Bijbel in vers 16. Toen de mannen weer verder gingen, lieten zij hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. De Heere dacht, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? En ik vind dit zo'n prachtig mooie uitspraak van de Heere, dat hij zegt, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Ik weet niet hoe u over de Heere denkt en over uw relatie met de Heere, maar God is best in staat en hij wil het ook aan u bekendmaken wat hij wil doen. Ten eerste in uw eigen leven. In mijn eigen leven wil hij dat doen. Maar hij wil het niet alleen in mijn eigen leven doen. Het heeft allemaal te maken met mijn relatie met hem. Verder wil hij mij ook bekendmaken wat hij wil gaan doen in mijn gezin. Wat hij ook wil gaan doen in de gemeente. Daarvoor heb ik een relatie met hem. En daarvoor hebben wij allemaal een relatie met hem. Zodat hij ons dingen bekend kan maken. Dat hij tot ons kan spreken. We hebben niet een God die eigenlijk ver weg is en niks met ons te maken heeft. Nee, absoluut niet. Hij is een God die elke dag met ons bezig is. Waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? En dan zie je, dan zegt hij, uit Abraham komen er, zeg maar, zal zoveel goeds voortkomen. En dan maken we weer een klein sprongetje. Daarom zei de Heer tot hem, dat staat in, vers 20. Daarom zei de Heer, er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord, gegrond zijn. En zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Dus God komt uit de hemel helemaal naar de aarde toe om te gaan kijken, zijn die klachten die in de hemel gemeld worden, zijn ze gegrond? Is het echt wel zo? Daarvoor komt hij. Maar hij bezoekt Abraham eerst. En hij spreekt met Abraham daarover. Hij zegt, ik ga kijken. Ik wil weten als het waar is. Toen gingen de mannen weg naar Sodom. Abraham bleef voor de Heere staan. Ik vind dat gedurfd. Dus je moet je voorstellen, de Heer is met een aantal mannen, ik denk dat het engelen zijn, die met hem meegekomen zijn. En die gaan richting Sodom. Die hebben gezien waar Sodom ligt, die gaan die kant uit. Maar wat Abraham doet, als dit nou de Heer is, gaat Abraham nu voor de Heer staan. Ik vind dat gedurfd. Eén zuchtje van de Heer en Abraham is niet meer. Maar Abraham gaat voor de Heer staan. En dan gaat Abraham spreken. En dan vraagt hij, wilt u dan behalve de schuldige, ook de onschuldige, het leven benemen? Misschien dat er in die stad 50 onschuldig zijn. Zou u dan ook uit het leven wegrukken? En niet de hele stad vergeving schenken omwille van die 50 onschuldige bewoners? Zoiets kunt u toch niet doen. En samen met de schuldigen laten omkomen. Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam geschoren worden. Dat kan u toch niet doen? Ik zou dat niet doen. Ik zou niet zo spreken. Maar Abraham doet het wel. Hij zegt, dat kan u niet doen. Hij brengt als het ware een correctie in God zijn besluit. Dat probeert hij dan. Hij zegt, dat kan u niet doen. Dat kan u echt niet doen. Hij zegt, hij, de rechter, hij die rechter is over de hele aarde, moet toch rechtvaardig handelen? De Heere antwoordde, als ik in Sodom 50 onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken. Hierop zeide Abraham, nu, ik eenmaal zo vrij ben geweest, ik dacht dat hij klaar was, nee, hij was niet klaar. Nu ik nog eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben. Dus Abraham, hij snapt heus wel zijn positie, wie hij is, dat hij gewoon stof is, zegt hij. Stel er dat er dan aan die 50 onschuldigen 5 ontbreken. Dus dat ze niet 50, maar 45 zijn. Zou u dan toch vanwege die 5 de hele stad verwoesten? Nee, antwoordde hij, de Heere dus. Ik zal haar niet verwoesten als ik er 45 aantref. Opnieuw sprak Abraham hem aan. Abraham spreekt God aan. Ik vind nogal wat hoor, dat Abraham hier doet. Opnieuw sprak Abraham aan. En hij zei, en stel dat er maar 40 zijn. Dan zal ik het niet doen, zegt de Heer, omwille van die 40. Toen zei hij, ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer. Wanneer ik het waag door te gaan. Stel dat er maar 30 zijn. Zal het niet, de Heer zegt, ik zal het niet doen als ik er 30 aantref. Hierop zeide hij, ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken. Stel dat het er maar 20 zijn. Deze man is echt een strateeg. Hij begint met 50 en hij komt uit bij 20. Hij is echt een strateeg. Je zou denken van, ik de Heer hem niet door. Nee, de Heer heeft hem wel goed, heel goed in de gaten wat er eigenlijk met deze man aan de hand is. De Heer zegt, dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van de 20. Abraham zei, ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen. Stel dat er maar 10 zijn, dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die 10. En daarna gaat Abraham naar zijn eigen tent terug en laat hij alles zoals het is. En de Heer gaat richting Sodom. Nou, we gaan hier naar het verhaal van Sodom verder, want we weten wat er in Sodom allemaal zich heeft voorgedaan. Maar zo zien we dat de taak die Abraham eigenlijk op zich genomen heeft. God is van plan eigenlijk een oordeel te vellen over Sodom. En hij is niet van plan daarmee te wachten. Daarom is hij uit de hemel gekomen om dit te doen. Want hij wil weten als dat zo is. En dan zie je dat Abraham begint eigenlijk zijn pleidooi. Voor al die mensen die daar, die onschuldigen, de rechtvaardigen die daar wonen. Dat die niet omkomen samen met de mensen die allemaal schuldig zijn, onrechtvaardigen. En zo zie je dat hoe eigenlijk dat de Heer dat stelkens weer accepteert als hij dat aantal omlaag brengt van die rechtvaardigen. De Heer wil ons dit verhaal meegeven, want voor ons als christenen is het heel belangrijk dat wij dit principe, wat Abraham hier toepast, dat wij dat principe in ons leven ook gaan leren toepassen. Door ons geloof in Jezus Christus. Want als je vaak kijkt naar hoe mensen eigenlijk met dit soort situaties omgaan, en er komt iemand en die zegt van, ik heb verschrikkelijke dingen gehoord over die en die en die persoon, dat die persoon dingen niet goed doet. Dan is de vraag, wat doe je? Gedraag je je als Abraham? Of zeg je, ik heb het ook gehoord, maar als u gaat slassen. Slassen, stop, dat het over is. Maar Abraham doet dat niet. Abraham gaat voor de Heere staan. Stel dat er 50 zijn. Gaat u dat dan doen? Als kind van Jezus Christus zijn we gekocht door het bloed van Jezus. Zijn we vrijgemaakt. Wonen we in een wereld waar er een heleboel dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Echt. En het gaat vaak over van generatie op generatie. Mensen nemen dingen op. Gisteren zat ik, heel toevallig, zat ik te kijken naar de verandering. Ik weet niet of iemand dat gezien heeft. En dan zie ik daar een vader die geïnterviewd wordt. En ik dacht dat hij de verandering had meegemaakt. Hij liep met rasta haar. En hij vertelde, na aandringen, dat hij niet zo'n goede vader geweest was. En toen ik de dingen hoorde die die vader allemaal gedaan had, met criminele zaken bezig was, drugs, noem maar op, bleek dat hij in die tussentijd ook nog relaties had. En hij had ergens bij iemand, had hij een relatie. En de vader van de persoon waar hij een relatie mee had, die was van plan hem af te maken. Dus hij had wapens gekocht. Ik schiet hem neer, zodat dat over is. Dat mijn dochter. Maar het is niet gelukt. Maar hij heeft een zoon gekregen. En dan zie je wat er dan gebeurt. Hoe dat overgedragen wordt van generatie op generatie. Want die zoon van hem, daar is geen vader voor. Hij is niet aanwezig als die jongen opgroeit. Hij is niet daar om die jongen te corrigeren. Hij is niet daar om die jongen bij te staan. Om hem te helpen. En dan zie je dat die jongen zelf misschien wel een nog grotere crimineel wordt. En dat hij zelf een motorclub opricht. Waarbij ze bij die motorclub gewoon mensen afmaken wanneer ze het niet zien. Als ze denken van dit gaat, bevalt mij niet. Pakken ze gewoon een paar motoren en rijden ergens naartoe. En ze hebben wapens bij zich. En voor de rest wordt er niet gevraagd van, waarom heb je dit gedaan? Of nee. Hij wordt daar de leider van. En hij wordt een, hoe noemen ze dat, een draaideur crimineel. 6 maanden gevangenis, 1,5 jaar gevangenis. En zo gaat hij van in eruit, in eruit, in eruit. Totdat hij in de gevangenis een dienst meemaakt. van iemand die het evangelie brengt. En hij wordt zodanig geraakt door het evangelie, dat hij voor zichzelf de liefde die hij daar vanuit die boodschap ontvangt, dat hij die liefde niet weet te plaatsen. En dat hij maar één reactie daarop heeft. Vragen als deze persoon in zijn leven wil komen. Jezus Christus. En hij neemt Jezus aan in de gevangenis. En zijn hele leven verandert. Want hij merkt dat die persoon hem niet steeds weer vraagt naar het verleden. Maar die persoon heeft voor hem een toekomst van eeuwig leven. Met hem. En hij heeft zijn leven dusdanig veranderd dat hij als opdracht nu aanneemt om de ruimte waar de kerkdiensten in de gevangenis gehouden worden, om die te reinigen. Elke keer weer opnieuw. Dat hij zijn hele leven veranderd heeft. Dat hij afstand genomen heeft. En dan denk ik van, wat een geweldige God dienen we. En als we in die functie kunnen zijn, daar om mensen bij te staan, daar om mensen genade te schenken, dan zijn wij het zout der aarde. Abraham was het zout van de aarde. Want Abraham durfde het voor de Heer te gaan staan. En als er 50 zijn, zal u dat doen als u zo rechtvaardig bent. En de Heer zei, nou, zal ik nog een keer proberen. Dat is nu het werk van zout. Dat is het werk. Daarom vraagt Jezus, zegt Jezus, gij zijt het zout der aarde. Ben je het zout van de aarde? Jezus geeft deze voorbeelden niet omdat hij denkt van, wat voor mooie preek zal ik vandaag houden. Nee, hij kijkt naar de wereld en hij ziet de omstandigheden in de wereld. Maar hij ziet ook dat hij mensen in deze wereld heeft die een verandering kunnen betekenen. Daar ben je voor geroepen, daar ben ik voor geroepen, daar zijn wij voor geroepen. De Bijbel heeft ons geroepen om smaakmakers. Om overal waar het niet goed zit, waar het niet lekker zit, smaak bij te brengen. Dat is onze taak. En ik ben de Heer daarvoor dankbaar dat hij dat wil doen in ons leven. Hij wil ons daarvoor gebruiken. Zet je schrap, de Heer wil je gebruiken. Hij wil je echt gebruiken. Abraham richtte zich elke keer weer tot de Heer. En de vraag is van, hoeveel mensen zullen er ongeveer wel in Sodom gewoond hebben? Naar schatting zeggen de mensen ongeveer 10.000. Hij ziet kans op 50 mensen en later zelf op 10 mensen voor de Heer het aantal terug te brengen. Dat als die rechtvaardigen zijn, zegt de Heer, dan ga ik het niet doen. Wat de Heer eigenlijk van ons wil, is dat wij zijn als ambassadeurs. Ambassadeurs in deze wereld. En we gaan even kijken naar 2 Korinthe 5, vers 17 tot en met 20. Wij zijn ambassadeurs in deze wereld. Jij bent een ambassadeur, ik ben een ambassadeur. De Heer wil ons daarvoor gebruiken. 2 Korinthe 5, vers 17 tot en met 20. Even kijken. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ik geloof, zolang wij niet op dit niveau komen, dat wij dit begrijpen, blijven we zoals de wereld is. Want we willen niet als in de wereld zijn als mensen die vreemd overkomen. We zouden geen, hoe noemen die mensen die in Amerika wonen met die lange rokken? Die op straat loopt. Amish. We willen geen Amishen zijn. We willen Pinksterchristenen zijn. We willen ook gewoon lijken een beetje op de wereld. Maar we zijn wel een beetje anders. Nee. De bedoeling is dat er duidelijk een groot verschil moet zijn tussen ons en die wereld. En dat kan. Wanneer wij dat willen. Wanneer wij de Heer daarvoor vragen. En dan zie je het staat er. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft. En ons de bediening der verzoening
gegeven heeft. Dat is onze taak. Dus als iemand bij mij komt en die zegt van, broeder, ik kan je vertellen van die en die en zijn, die mensen zijn dit of die mensen zijn dat. Dan is mijn eerste opmerking, laten we voor die mensen gaan bidden. Ik kan meegaan en zeggen, ja, ik heb het vorige keer ook gezien. Maar doe maar samen. En hoe, ook, hoe die persoon keek, hè. Ai, mijn tijger. Laten we voor die persoon gaan bidden. Als hij bij mij dingen ziet die niet goed zijn, ga voor me bidden. Ik heb het ook nodig. Af en toe gaat het ook niet helemaal zoals ik wens. Dan heb ik gebed nodig. We hebben het allemaal nodig. Dat we bidden. Dat we staande blijven. Dat we niet vallen. Dat we niet struikelen. Nee, absoluut niet. Vers 19 zegt, welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Door hun overtredingen niet toe te rekenen. En dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Vers 20. We gaan even daar naartoe. Wij zijn dus gezanten van Christus. En gezanten kan je vertalen met ambassadeurs. Wij zijn gezanten van Christus. Alsof God door onze mond u vermaande in naam van Christus vragen wij u. Laat u met God verzoenen. Dit is mijn taak. Dit is onze taak. Dit is jouw taak. Dat wanneer je dingen ergens ziet die niet kloppen, dat je daar bent als een ambassadeur. Als je daar bent om die persoon woorden toe te spreken, dat die persoon erover kan gaan nadenken. Dat die persoon anders kan gaan denken. God is het die ons daar doorheen wil leiden. En hij is het die ons daarvoor wil gebruiken. Wij zijn gezanten. We zijn ambassadeurs van de Heer. En dat vinden we eigenlijk ook in Filippus 3 vers 20. Dat geeft Paulus heel duidelijk ook aan. En dan zegt hij, we gaan daar maar niet naartoe, maar ik lees het wel even hier zo. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Van het rijk der hemelen zijn wij dus burgers. Wij zijn dus inwoners van de hemel. Als je het zo zou moeten vertalen. We zijn op weg naar de hemel. We zijn alleen hier nu op aarde. Wij vertegenwoordigen Jezus hier op aarde. Hoe? Als ambassadeurs van zijn koninkrijk. Hier op aarde. En de Heer wil dat wij ambassadeurs zijn. We hebben misschien niet de bevoegdheid dat wij de dingen zelf kunnen veranderen. Maar zolang wij zorgvuldig aanwijzingen van onze regering van de hemel opvolgen in dit hierin, staat alle macht en gezag van de hemel achter ons. Wanneer je gaat bidden, misschien zijn er gebeden die de Heer niet verhoort, maar ik weet dit, ik heb zo vaak nu meegemaakt dat wanneer je gaat bidden voor de noden van anderen, dat je merkt dat het niet goed gaat in het leven van anderen, en jij op de bres gaat staan, jij voor ze gaat bidden, dan zijn die gebeden vaker verhoord dan wanneer ik bid dat mijn pols het niet goed doet, mijn schouder het niet goed, mijn rug het niet goed doet. Maar wanneer we gaan staan in onze taak en daarvoor gaan bidden, dan staat de hemel achter ons. Om ons daarin bij te staan. Want dat is wat de Heer eigenlijk van ons vraagt. Dat wij hier op aarde gaan doen wat wij voor geroepen zijn. Zoals Abraham dat ook deed. Want wat onze taak is, is dat er als ambassadeurs is dat wij ervoor zorgen dat deze wereld niet in ellende terechtkomt zoals de Heer uit de hemel is gekomen en de Heer kwam kijken als die mensen in Sodom zo erg waren. Maar hij was wel van plan om daar een einde aan te maken, om heel die stad, het oordeel over die stad te brengen. Maar omdat wij er hier zijn, kan dat werk, hetzelfde werk wat Abraham deed, kan hier in ons leven verder voortgezet worden. Dan kan de Heer met deze wereld omgaan. Dan kan de Heer deze wereld nog dragen, nog bijstaan door onze gebeden. Een ander ingrediënt, een ander zeg maar eigenschap van zout is om bederf tegen te gaan. Weet je dat? Ik denk dat de meeste mensen hier het niet weten. Maar als die vis kabeljauw gevangen wordt en hij wordt aan boord gehaald, is hij nog levend. Een paar uur daarna is hij er niet meer. Dan gebeurt er van alles en nog wat, dan wordt er nog gewacht mee. Hij is dood, om heel plat te zeggen. En dat blijft zo. Maar na 1, 2, 3 dagen, dan kiest de schipper ervoor om er zout aan die kabeljauw toe te voegen. Was er al bederf bij die vis? Ja. Er trad al bederf op in die vis. Maar zout zorgt ervoor dat het proces van bederven tegengegaan wordt. Zodat het niet snel verergert. Dat is het werk van zout. En wij kopen het en we zeggen aan iemand, ik heb verse bakkeljauw gekocht. Is die bakkeljauw zo vers? Maar als je ruzie wil hebben, moet je bij iemand thuis een bakkeljauw meenemen. Dan krijg je gelijk ruzie. Want het verdraagt die persoon niet. Maar misschien is het goed om zelf die bakkeljauw te gaan vangen. Zelf te zouten en zelf te brengen. Dan heb je dat. We gaan zelf bakkeljauw vangen. Gaan we zouten. Ik heb nog grof zout thuis, dus we kunnen gebruiken. We kunnen het gebruiken. Zout is er om bederf tegen te gaan. En dat is een belangrijk eigenschap van zout. Het bederf is dus ook eigenlijk al aanwezig. En daarom mogen we God echt dankbaar zijn dat er nu eigenlijk koelkasten zijn. Zodat wij zoveel spullen eigenlijk nu in de koelkast kunnen zetten, zodat we ze eigenlijk niet meer hoeven te zouten. En toch verkopen ze nog zoutvlees. Ik weet niet waarom, maar ik zou zeggen, er is genoeg koelkasten nu, maar ze verkopen nog steeds zoutvlees. Dat is rund, maar wel gezouten. En ze verkopen ook varkensvlees, maar ook gezouten. Het is allemaal bedoeld om bederf tegen te gaan. Als we kijken eigenlijk naar wat de Heer wil, dan zie je dat de invloed van ons in deze wereld niet mag stagneren. Misschien heb je er nooit zo over nagedacht, maar onze invloed in deze wereld mag niet stagneren. Want als onze invloed in deze wereld stagneert, dan gaat het er niet goed uitzien.